Dit is de zondagochtenddienst van 12 november 2023. De boodschap wordt gebracht door Gerrit van Eck.
Ik kijk graag zo eens even rond. Ik vind het leuk om jullie gezichten te zien. En we gaan het vanmorgen hebben over het thema bewogenheid. Ik houd van dat woord, want in bewogenheid hoort het woord bewegen. Ik hou van bewegen. En oprechte bewogenheid wordt altijd gevolgd door een actie. Oprechte bewogenheid wordt altijd gevolgd door een positieve actie. En we gaan vanmorgen horen over personen die oprecht bewogen zijn. Ik ga allereerst iets zeggen over de persoon God. Dan gaan we het hebben over Sifra en Pua. Wie zijn dat?
Dat zijn vroedvrouwen.
Ja, het zijn vroedvrouwen. Welke nationaliteit hebben die vroedvrouwen? Ja, bijzonder hè? Zij zeggen straks waarom. We gaan het ook hebben over Nehemia. Dan hoor je me iets zeggen over Jezus. Dan de barmhartige Samaritaan. En dan tot slot ga ik het hebben over mijn en jouw bewogenheid. Allereerst over God. God kent en voelt emoties. Bij alles wat God schept, beleeft hij emotie. Maar bij het scheppen van de mens, zijn mensen, is er sprake van grote bewogenheid, van diepe emotie. Wat beleeft God op dat moment? Kan ik dat weten? Nou, ik lees het niet in de Bijbel. Ik geloof ergens in. Wat God beleeft doet me denken aan een verhaal wat ik hoorde over verbinding. En ik zag het voor me, dat verhaal, een hele korte preek van 10 minuten, dat kan hè? Korte preek van 10 minuten over verbinding. En ik zag het voor me, die poster in de hemel. En op die poster staat Gods woorden dat je zegt, niet alleen, maar samen. Niet alleen, maar samen met jou, samen met jullie. Ja, God ziet in die toekomst, gaat hij verder beleven met de mens, met jou en met mij. En met een beetje fantasie hoor ik God juichen. En die engelen juichen mee. Wat denk ik eigenlijk toen Adam beleefde? Toen God hem een vrouw schonk. Wat denk je? Kan je er een voorstelling van maken? Want God onderkende en herkende het alleen zijn van Adam. Hij herkende het in zichzelf. En als Adam dan ziet die vrouw, dan roept hij, wauw, een vrouw voor mij. Niet alleen, maar samen. God koestert dit samen zijn. Maar wat wordt dit zalige samengaan breed verstoord? We weten wat er in de hemel heeft plaatsgevonden. Daar begon de ellende. Lucifer, de aartsengel, die neemt geen genoegen met dienen. Hij wil heersen. En dan staat hij op tegen God en dan weet hij zo een derde van de engelen voor zich te winnen. Hij voert ook campagne. Rebellie. Oorlog in de hemel. Maar daar blijft het niet bij. De Satan verleidt de mens. En deze wordt meegenomen in ontrouw aan God. Wat een tragedie. Wat een breuk in dit samengaan. Hoe ondergaat God dit? Het staat niet precies beschreven, maar we kunnen toch wel enigszins een voorstelling van maken. God is zeer bewogen. De mens, zijn oogappel, meegegaan in de leugen van Gods vijand. Ik zei het al, een breuk in dit samengaan. Is deze breuk te herstellen? God is zeer bewogen. En zijn bewogenheid wordt gevolgd door actie. Want Adam en Eva, dat lezen we, die zijn uit de vlucht geslagen. Angst overheerst hen. En wat doet God nou? God zoekt hen op. Dat is een zinnetje. God zoekt hen op. Vier woorden maar. Ik vind het zo belangrijk. God zoekt hen op. God zoekt jou op. God zoekt altijd weer ons op. Zo is hij. De mens is en blijft zijn oogappel. Er zal niets aan veranderen. En God blijft God en die blijft hun God. En het doet God een wondermooie belofte aan Adam en Eva. En die belofte geldt voor heel de schepping. Genesis 3 vers 15. Ik denk dat jullie wel bekend zal zijn, maar ik zeg het in mijn woorden. Hij zegt dan, Satan, weet dit. Het zaad van de vrouw zal jou de kop vermorzelen. Dat is de belofte. Het zaad van de vrouw. Denk hierbij allereerst aan Jezus, de Zoon van God, die we net verheerlijkt hebben in onze liederen. Hij blijkt opgewassen te zijn tegen alle verleidingen van de duivel. Maar die eersteling, die krijgt vervolgelingen. Doe thuis je Bijbel maar eens open en ga maar eens lezen in Openbaringen 19. Want je leest daar over ruiters op witte paarden. Dat zijn Jezus en zijn volgelingen. En die gaan een einde maken aan het totale demonenleger. Daar kan ik alleen maar halleluja op zeggen, maar dat willen we. Een einde aan dat leger. Glorierijke overwinning van Jezus Christus en de zijne tot eer van onze God. Zie jij die ruiters gaan? Ben jij er één van? Jij kiest. We hebben het nu over de oprechte bewogenheid van God, gevolgd door een wonderlijk mooie reactie, de belofte. Een belofte die vervuld wordt. Onze God, zo barmhartig, zo genadig. Sifra en Pua, die beste man vertelde het al, Egyptische vloedvrouwen. De koning van Egypte beveelt aan de vroedvrouwen dit. Als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen bij het bevallen, dan mogen natuurlijk, als het een dochter is, mag die blijven leven. Ja hoor, dat vind ik prima. Maar als het een zoon is, moet je hem doden. En wat een vreselijke opdracht is dat. Afschuwelijk. En dan lees ik, de vroedvrouwen, Egyptische dus, hè, die vreesden echter God en deden niet wat de koning hen bevolen had. Ze lieten de jongetjes in leven. Ik vind het prachtig. Maar wat een risico lopen zij. Maar ze zijn zo sterk verbonden met het leven, ze rebelleren. Ze komen in opstand tegen het gezag. Mag dat? Ja, soms moet het. Het is zo terecht. Ze doen eigenlijk wat wij leren ook van, je zult God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat brengen zij in praktijk. Ik vind het een bewonderenswaardige, liefdevolle actie. De meisjes, die dochters mogen blijven leven, de zonen moeten vermoord worden. Het is er altijd heel veel te doen over die zonen, hè? Ze mogen eigenlijk niet eens geboren worden. Maar als ze geboren worden, moeten ze gedood worden. Ze mogen niet ontwikkelen. Herken je dat? In jezelf. Jij als zoon van God. Als je beter in de ogen klikt als dochter van God. Ik weet niet wat je prettiger vindt. Kind van God. Ik vind zoon van God prachtig. Ik houd het daar maar even op. Dat was toen zo. Dat is nog steeds zo. Jij mag niet ontwikkelen. Jij mag niet tevoorschijn komen. En dan weten dat er in de hemel een levensgroot jaar staat van, jij zult tot leven komen. Jij zult het zoonschap gaan behalen. Geloof daarin. Dat zien we voor ons, dat ja in de hemel. Want ik ken dat nee. Dat ken ik heel sterk in mijn leven. Dat nee, jij zult niet leven. Daar heb ik soms best last van, dat mag je weten. Dat ja mag sterker klingen, van Gods geest. Ja staat er opgetekend in de hemel. Voor het leven van mij, voor het leven van jullie allemaal. Ik heb gezegd. We gaan naar Nehemia. Nehemia is een man die een topfunctie heeft aan het hof van Artaxasta, de koning van het Perzische Rijk. En dan gaat Nehemia ons een verhaal vertellen. Dit. Hij zegt van, het is in de maand Nisan. Er staat wijn klaar voor de koning. Ik geef hem die. Altijd was ik opgewekt. Maar nu niet. Ik ben verdrietig. En die koning Artaxasta ziet dit. Hoor je het goed? Die koning ziet dit. En dan vraagt hij aan Nehemia, Nehemia, vertel mij eens, waarom kijk je toch zo verdrietig? En als ik dan jou zo aankijk en zeg, ik heb niet de indruk dat je ziek bent, toch? Nee. Dit kan niets anders zijn dan hartenpijn. Hoe vind je dat woord? Dat zegt hij van Nehemia. Dat zegt mij iets van de relatie tussen die grote koning en Nehemia. Volgens mij heb jij hartenpijn. Vertel het eens. En antwoordt Nehemia, mogen de koning leven in eeuwigheid. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig zijn? Want u moet weten, koning, dat de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt. Die poorten zijn verbrand. De koning vraagt Nehemia, vertel mij eens, wat wil je? En er staat er, toen bad ik, dus Nehemia, tot de God van de hemel. En mensen, als ik dit lees, dit treft mij. Er wordt je een vraag gesteld waarop jij zo 1, 2, 3 geen antwoord hebt. Wat doe je dan? Eerst bidden. Daarna pas antwoord geven op de vraag. En na een bepaalde tijd zegt Nehemia tegen de koning, ik weet inmiddels wat ik graag wil. Als u het goed doet, stuur me dan maar naar Juda. Naar de stad met de graven van mijn vaderen. Ik wil deze stad graag weer opbouwen. En geeft de koning zijn toestemming. Zo, Johan gaat de boel een beetje versieren. Ik vind het prachtig. Maar ik zal ook wel naar jullie kijken hoor. Niet alleen naar die mooie rozen. Ik vind ze mooi. Naar de hemel hebben we het over. Hè? Zo'n voorname functie aan het hof. Hij wil, hij wil het wel verlaten, dat hof. Voor hiervoor. En want hij is zo bewogen met Juda, zijn stad. En dan gaat hij het hof tijdelijk verlaten om dienstbaar te zijn in de stad die hem zo hard nodig heeft. Deze stad gaat herstellen, gaan herstellen. Hij gaat bouwen. Net zoals ons doel is en altijd mag zijn bouwen aan de gemeente van God. Bewogen zijn. We luisteren naar Nehemia. En het blijft er bij hem niet bij horen en bij signaleren. Maar Nehemia gaat er echt iets aan doen. Dat vind ik een prachtige balans tussen hoofd, hart en handen. We gaan met elkaar eens even nadenken over de barmhartige Samaritaan. Je leest zijn verhaal in Lucas 10. Ja, die Samaritaan heeft ook een programma, hoor, net zoals wij. Vandaag dit doen. Morgen dat, soms heel vast omlijnd, heel doelgericht. De Samaritaan gaat er weg. Maar dan ziet je die zwaargemonde man in die berm liggen. Alles van hem geroofd, zwaar mishandeld en lees ik half dood. Wat gaat er nou in deze Samaritaan om? Hij ging van huis met een doel voor ogen. Dit ga ik vandaag doen. Maar hij wordt stilgezet. Dat is voor ons ook zo belangrijk dat we af en toe eens worden stilgezet. Die stilstand is geen achteruitgang hoor. Beslist niet. Af en toe stilgezet worden. Zijn hart klopt. Voel je dat? Zijn hart klopt. Hij kan niet zomaar verder gaan. Hij leidt met deze gewonde man mee, is zo diep bewogen, hij heeft nu een ander doel. Weet je wat het doel is? Zijn hart volgen. Dat is zijn doel. Barmhartigheid, met innerlijke ontferming bewogen zijn. En hij stelt zijn programma bij. Hij knielt bij de man neer, verbindt zijn wonden, lees ik dan, giet er olie en wijn op, tilt hem op zijn eigen rijdier, en brengt hen naar de herberg voor verdere verzorging. Wat is deze man mooi, zegenend bezig. Wat eerder was een priester langsgekomen. Ja, die priester heeft die man ook zien liggen. Oh ja, maar dan lees ik, hij gaat aan de overkant voorbij. Die priester moet op een vastgestelde tijd in de tempel zijn om daar te dienen. Daar wordt hij verwacht. En wat hij doet, vergeet je niet hoor, het is voor de Heer zijn God. Dat gaat ervoor. Dit heeft voor hem prioriteit. En een langskomende leviet doet hetzelfde als de priester. En dan ben ik ermee bezig, denk ik erover na. En die priester en die leviet, enerzijds. En die Samaritaan, de barmhartige Samaritaan, anderzijds. En wat ik er dan in ervaar is van de priester en de leviet, de wet. En de barmhartige Samaritaan, de genade. Genade tegenover de wet. Want die wet, ja, het is voldoen aan regels. Voldoen aan wat er verwacht wordt. Zo hebben we het altijd gedaan, zo blijven we doen. Dit voelt vertrouwd, niet afwijken. En dan onze Samaritaan. Want in die toenmalige cultuur was het ondenkbaar dat een Samaritaan een Jood zou helpen en omgekeerd. Dat kun je niet maken. Oh nee, deze man wel. En terwijl ik hiermee bezig ben, gaan mijn gedachten naar Josephine Baker. Wie zegt die naam iets? Ze staat niet in de Bijbel hoor. Maar in mijn Bijbel wel. Ik ga je vertellen waarom. Josephine Baker was een danseres. Een zangeres. Een actrice. Geboren in 1906 in Amerika. Maar ik ga het je speciaal zeggen. Ze is een zangeres. Het is een zwarte Amerikaanse. Een zwarte. Hoor je het? Zij paste totaal niet in het religieuze Amerika. Ze wordt verguisd. Ik vind het afschuwelijk. Wat gebeurde? En Adrie en ik zijn wat jaren geleden in haar museum geweest. En dan lees je het volgende. Naast haar eigen kinderen adopteert zij 12 weeskinderen. Blank, zwart, bruin, maakt niet uit. Het maakt diepe indruk op mij. En ik ben het museum uitgegaan met deze woorden van haar, die hoor ik, die klinken nog na. Zij zegt, voor mij bestaat er slechts één ras, het menselijke ras. Dat noem je geen zwarte Amerikaanse, ik noem het een witte en reine. Dat vind ik prachtig, dat zij dat zegt. Voor mij bestaat er maar één ras, het menselijke ras. En dit zie ik terug in de Samaritaan. En dit zien we overduidelijk terug in onze God, die wij aanbidden. Hij is ieder mens genadig. Is altijd bereid om wie dan ook te helpen. Dan Jezus. In het Nieuwe Testament lezen wij diverse malen dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen is. Hij trekt rond. Hij predikt het evangelie en geneest iedere ziekte en kwaal, lees ik dan. Jezus ziet de menigte. Hij ziet jou. Hij kijkt tot diep in hun ziel. En wat ziet hij dan? Ze hoeven het hem niet te vertellen, hij ziet het. Ze zijn vermoeid. Verstrooid, als schapen zonder herder, zonder leiding, druk met allerlei dingen. Terwijl hij eigenlijk zegt, en staat geschreven, zoek eerst mijn koninkrijk. Dan Marcus 1, vers 40. Een melaatse nadert Jezus en hij smeekt en knielt voor hem neer met de woorden, als u wilt, u kunt mij reinigen. Wat een geloof, hè? Als u wilt, maar u kunt mij reinigen. Jezus ziet en hoort dit. En wordt dan met innerlijke ontferming bewogen. Jezus ziet en voelt ellende van de mensen. Van hen die gevangen zitten. Van hen die blind zijn. Van hen die zo vermoeid zijn. Hij is diep bewogen. Maar er blijft het niet bij. Zijn actie is dat hij bevrijdt. Hij maakt ziende. Hij opent de oren. Hij brengt rust. Zijn bewogenheid wordt altijd gevolgd door een liefdevolle actie. Ik dacht nou van waar eigenlijk die grote bewogenheid van Jezus. Jij hield van mensen. Maar ik denk dat het belangrijkste dit is. Dat Jezus kent het plan van zijn vader. Dat kent hij. En dat is de vorming van Gods gemeente. Alle mensen één. Onder leiding van hun hoofd. Jezus Christus. En een mensheid die zal leven tot glorie van God onze vader. Voorbij alle ellende. Voorbij tranen. Voorbij welke beperking dan ook. De dood heeft afgedaan. Alles ademt overwinning uit. En Jezus doet er alles aan om dit plan tot volleinding te brengen. Heeft hij ons bij nodig. Hij geeft zelfs zijn leven. We hebben het net herdacht. Gevierd, mag je zeggen. Het is eigenlijk avondmaal vieren, hè? Het is eigenlijk een feest. Wat hij voor ons gedaan heeft. Dat wij eeuwig mogen leven. Wij kunnen ook meewerken aan dat plan. Meebouwen. Direct in je plaatselijke gemeente waar je lid van wordt. En indirect aan de gemeente die ik schrijf met grote hoofdletters. De aarde zal vol zijn van de heerlijkheid van God. Daar geloof ik in. Jezus. Zo diep bewogen met zijn vader. Met jou. Met mij. Met ons. Ja, dan komen we op een stukje van mijn en jouw bewogenheid. Laten we het daar eens even over hebben. Hoe zit het daar eigenlijk mee? We nemen allemaal heel wat waar. Er gebeurt zo ontzettend veel. Leuke dingen. Ook verschrikkelijke, nare, afschuwelijke dingen. Dat is de realiteit waarin we leven. Wat doet het ons? Wat het ons doet heeft heel veel te maken met hoe we kijken. Hoe we horen. Kijken we slechts met onze zichtbare ogen, dan zullen we gauw van streek zijn. Dan gaan we mee in allerlei sensaties ook. Onze gesprekstof bestaat al gauw uit veel alledaagse, ik noem het niemendalletjes. En er bestaat een sterke hang dan naar nieuwtjes. Heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? Dat was op het nieuws. Dat heb ik daar gelezen. Daar kun je vol van worden. Dat kan. Maar het heeft alles van de aarde en vaak niets van de hemel. En wat jammer als het daarbij blijft. Maar dat hoeft niet. Er bestaat Goddank een ander leven. Het heeft alles te maken met je doop. In Matthäus 3 lezen we over Johannes de Doper. Matthäus 3. Wat zegt hij? Ik doop jullie wel met water tot bekering. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Zodra wij ons openstellen, daarvoor doopt Jezus ons in die geest van zijn Vader. En ik vind het elke dag weer een groot geschenk uit de hemel. Want wat brengt dat een verandering in je leven? En die doop waar we het nu over hebben, heeft niets te maken met besprenging. Heeft niets te maken met de druppeltjes op het voorhoofd van je lieve baby. Hoe goed ook bedoeld. Nee. We hebben het hier over doop door onderdompeling. Kopje onder. Net zoals Jezus onderging bij Johannes in de Jordaan. En de doop van Jezus is ons voorbeeld voor de nieuwtestamentische bijbelse doop. Die doop in de geest van God verandert alles in jouw zien. In jouw denken, in jouw beoordeling van de dingen die in en om je heen gebeuren. Je geestelijke ogen en oren worden geopend. Je gaat alles vanuit de hemel bekijken. Je gaat waarnemen vanuit de geestelijke wereld, dat is de wereld van waaruit God en Jezus alles bekijken. En die doop is niet een eenmalig gebeuren, maar je mag je laten vervullen met alles wat in Gods geest is. Elke dag opnieuw je daarvoor openstellen. Heer, vul mij, vorm mij. Vol worden van God. Dit gaan zien in de geestelijke wereld heeft grote invloed op jouw beoordeling, ook op jouw bewogenheid. Kom ik weer terug met het bewogenheid, het thema. Er gebeurt inderdaad zoveel, hè. En ik hoor ze om me heen, denk je van, heb je dat gehoord? Het was gisteren op het nieuws. Ik ben er kapot van. Ik heb er niet van geslapen. Wat een ellende, hè? Ja, daar kun je tijd over praten, hoor. Ik geloof het echt. En dan vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Je gaat dus gewoon verder. Je gaat gewoon verder. Waar was je dan mee bezig? Het gaat er natuurlijk niet om dat je de hele wereld op je nek neemt. Je bent atlas niet. Maar wees selectief in waar je wel aandacht aan geeft en waaraan beslist niet. Trouwens, ik zei net overgaan tot de orde van de dag. Orde. Wat is Gods orde? Kan je eens over nadenken. Wat is zijn dag? Want Gods orde brengt orde in de chaos. En die chaos, die kan soms heel ver weg zijn, maar soms heel dichtbij. Soms zit die chaos al in mijn hoofd. Is het belangrijk dat je allereerst rust, tot rust komt in je denken. Dat is belangrijk. In je overwegingen. En vanuit je rust gaan, luisteren, leven, handelen. Meebewegen met God en Jezus. Aandacht geven aan wat zij belangrijk vinden. Ja, hoe leven wij? Denderen wij door of worden wij stilgezet zoals ik vertelde van de Samaritaan? Ik ga een beroep doen op jullie voor verbeeldingsvermogen. Ja? Dat gaat vast en zeker lukken. We zien voor ons een wand. En op die wand, aan die wand hangt een schilderij. En op de linkerzijde van het schilderij zie je een priester. En die priester is stijlvol gekleed, status, gefocust op zijn doel. Blik recht vooruit. Doorgaan, zo laat moet ik er zijn. Dat zie je op het schilderij. Op de rechterzijde zie je dan de Samaritaan geschilderd. Bewogen zijn blik naar de hemel. De overlegging in zijn hart. Wat is nu voor mij aan de orde? Zie je het voor je? Het is een prachtig, indrukwekkend schilderij. En dan staat er onderaan het schilderij, zie je geschreven, wil je graag de naam van de priester en de naam van de Samaritaan weten? Wil je graag die naam weten? Dan mag je nu voorzichtig dat schilderij omdraaien. En wat zie je dan? Op de achterkant zie je dus de namen. De priester en de Samaritaan blijken dezelfde naam te hebben. Jouw naam. Dat is even doordenken. Het is goed dat het even stil is dan. Kort woord over milieu. Wat is er toch veel te doen over het milieu, hè? Het komt dagelijks in het nieuws. En er zijn heel veel gesprekken over. En heel veel zorgen over. CO2, stikstof, plastic soep in de oceaan. Wat moet je ermee? Dat is een goede vraag. Wat moet je ermee? Moet je er eigenlijk wel wat mee? Waarom zouden wij het eigenlijk zoveel aandacht aan schenken? Wij christenen geloven toch in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Daar richten wij ons op. Het komt wel goed. Weet jij dat we het hebben over Gods schepping? Weet je dat? Zijn werk. En wat denk je? Ik geloof dat God zelf bewogen is over zijn schepping. Ik weet ervan zeker. En hoe wil hij eigenlijk, hoe wij met zijn schepping omgaan? Ik heb erover nagedacht. Ik vond het belangrijk. En God gewoon, hoe kijkt u ernaar? Wat gaat er in u om? Wat gaat er door u heen? Wat wilt u ons dan aangeven? Hoe wij met die schepping omgaan? En ik ontving het volgende. Van God uit. Doe wat in jouw vermogen ligt om mijn scheppingswerk zoveel mogelijk te heiligen. Dat komt van God. Doe wat in jouw vermogen ligt om mijn scheppingswerk zoveel mogelijk te heiligen. Nu gaan we naar onze jeugd. Dat is niet alleen de jeugd in deze gemeente. Heel breed, de jeugd, in het algemeen. Hoe is het met jouw bewogenheid met jeugd? Ik vind dat al die jonge mensen heerlijke, zorgloze jeugd zouden moeten hebben. Dat vind ik. En wat is de realiteit op een vrede wijze anders? Adrie en ik maken van heel dichtbij schrijnende taferelen mee. Kinderen van gescheiden ouders. Een meisje met een verslaafde moeder. De vader niet in beeld. We maken bij een jongen die zijn vader al 13 jaar niet gesproken heeft. Hij is bij zijn moeder alleen thuis. Hij kan met zijn moeder niet overweg. Zijn moeder zegt op een gegeven moment: jij met je grote mond, eruit jij. Waar moet hij heen? Waar gaat hij heen? Pubers die opgevoed worden door oma en opa. En dan die geniepige pesterijen onderling. Wat een beschadiging. En te midden van het alles lees ik een krantenartikel. Waar ik best een beetje van ondersteboven was. Dat ging over van strijd voor homorechten tot de gemeenschap. En nou ga ik spieken hoor. LHBTQIAP. Zeg het eens na. En wat ik nog erger vind, in vette letters, dus lees ik dan een doolhof waarin iedereen zichzelf kan vinden. Ooit iets gehoord? Een doolhof waarin iedereen zichzelf kan vinden. En dan ga ik even een opsomming noemen van de mogelijkheden die er zijn, wat je kunt zijn. Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, intersexe, aseksueel, panseksueel en plus. Hey, hè? Dat gaat niet lukken. En weet je wat ik in het rijtje mis, Jan? Hetero. Dat kan ook nog. Je kunt ook nog hetero zijn. Dit, dat doet me dan wat. Hier heeft de jeugd mee te maken. Een doolhof waarin iedereen zichzelf kan vinden. Wat een leugen. Je vindt jezelf nooit in een doolhof. In een doolhof raak je de weg kwijt. Waar vindt de jeugd dan wel zijn identiteit in? In de ruimte van God, in zijn hart. De jeugd, maar jij ook, je vindt je identiteit, je eigenheid in Jezus. Jouw zijn is een geheim dat je alleen vindt in Hem. In zijn aanvaarding, in zijn omarming, in zijn geborgenheid. Dat is de basis in het leven. We hebben het nu over een vreselijk, vind ik, satanisch gebeuren. Wat een grove leugen. Wat een verwarring brengt dit teweeg. Wat een beschadiging. Ga eens even met me mee om tot rust te komen, naar Genesis. Wat lees ik daar? Zo schiep God de mens. Man en vrouw schiep Hij. Wat een rust, hè? Heerlijk. Dit is oorspronkelijk. En je vraagt je soms af, in wat voor wereld leven we? Heer, bid ik dan, dank u wel dat we mogen leven in uw wereld, in uw werkelijkheid. De duivel ontregelt zoveel op allerlei terreinen. En we gaan weer even terug naar de jeugd, het groene gras. Zijn wij bewogen? En hoe uit onze bewogenheid zich? Lieve mensen, als onze jeugd ooit liefde nodig heeft gehad, is het nu. Maak contact met ze. Toon belangstelling. En als er ruimte voor is, omhels ze. Daar winnen we harten mee. Bewogen zijn. Ook verbolgen zijn. Wie kent dat woord? Ja, hè? Ik heb het aan een jeugdgroep gevraagd. Niemand wist ervan, dat snap ik hoor. Dit is ook zo'n oudbolg, zit er een beetje in, hè? Woord. Maar verbolgen zijn, maar we kennen het wel, gelukkig wel. Ik ga er iets meer over zeggen. Johannes 11. Lazarus, een grote vriend van Jezus, is gestorven. En Maria en Martha zijn van streek. Er wordt gehuild. Gerouwd. En in vers 33 lezen we dan, Jezus ziet Maria huilen met de Joden die met hem meegekomen zijn. En in de NBG lees ik dan, Jezus, hij wordt verbolgen in de geest. En diep ontroerd. Hier is dus niet alleen sprake van diep verdriet en bewogenheid. Het verdriet van Jezus gaat gepaard met boosheid over het kwaad van de dood. De laatste vijand. Jezus is verbolgen. Hij is vertoornd over de demonen, ook wel machten van de duisternis genoemd, zoals wij ze kennen. Bewogenheid, verbolgenheid. Het zijn twee totaal verschillende emoties die zich richten op totaal verschillende doelgroepen. Bewogen met de mens. Bewogen met de jeugd. Maar vertoornd op de macht, op demonen. Paulus vertelt ons overduidelijk dat we niet moeten strijden tegen de mens, maar tegen de machten. Het is aan ons om altijd weer scheiding te maken tussen mens en macht. En daar ben ik wel mee bezig en dat vind ik soms heel erg moeilijk. Niet de mens erop aankijken. Je kan soms ineens boos over iemand worden. Of je leest iets en denkt, wat een... Nee, wat die persoon doet is misschien helemaal niet goed. Hartstikke verkeerd. Maar scheiding maken tussen mens en machten. Door wie wordt die mens beïnvloed? Het is aan ons dus om scheiding te maken altijd weer, dat is een oefening hoor, tussen mens en macht. Niet de mens het kwaad aanrekenen, maar de veroorzaker van het kwaad, de duivel. En Jezus brengt dit zo puur in praktijk, als hij hangt aan het kruis, wat zegt hij dan? Vader, vergeef het ze, want ze beseffen niet wat ze doen. Zeggen wij het hem na? Ik hoop het. Ik nog niet altijd. Wat staat ons nou te doen? Wees bewogen met iedereen die lijdt. Kom in actie. Wees verbolgen, vertoornd op de demonen. Ga de strijd aan en overwin ze. Wees als Jezus. Volg hem. Ik ga nu deze preek afsluiten met een gedicht. Dat heb ik genoemd Passie voor de Jeugd. Passie voor de jeugd. Heb God lief met heel je hart en de jeugd als jezelf. Laat Gods liefde die in jou aanwezig is doorstromen naar de ander. Wees royaal in jouw omarmen. Het zal hun beschadigd hart verwarmen. Ontkracht iedere macht die hen misbruikt. Bevestig hen. Breng een omkeer in hun lot. Draag ze naar de troon van God. Heb de jeugd lief. Amen.
Gerrit, hartelijk bedankt. Mooi om daar lied 212 op te zingen als aansluitend. God van mijn hoop. God van mijn hart. Almachtig God. Het laatste woord is aan u, want u alleen bent God. Dinsdag weer open ochtend. Woensdagochtend om 10:30 de Bijbelkring. Volgende week zondag Jacob Janssens. Dan nog eventjes wat extra mededelingen. Met name voor de 26e. Willem.
Gerrit, allereerst heel hartelijk bedankt voor je woord van vanmorgen en voor het prachtige gedicht aan het eind van de dienst. Ik zou graag hier als eerste de oproep willen doen, broeders en zusters, om voorbeden te doen voor de jeugd. Vorige week hebben wij hier op een geweldige wijze de dienst afgesloten met actie schoenendoos en zaten hier 11 kleine kinderen op een rij. Jazeker, Rieneke, geweldig. Maar ik weet zeker, ons gebed is zo hard nodig om volgende week weer 11 kinderen op een rij te hebben. Vanavond hebben we jeugd, hè? Bij ons van huis, geweldig, zeker Timo. Ook daar graag uw voorbeden voor. Want weet je waar onze toekomst van afhankelijk is? Nou, dan weet je waarvoor je moet bidden. Dus dat allereerst. Over volgende week dan vervul ik een spreekbeurt in Hogeveen. Vandaar vast de mededeling voor de 26e. De 26e over 2 weken is weer de anders dan anders dienst. En daar wil ik u graag vast voor oproepen om uw inbreng te hebben. En dan staat er in Johannes 7 op de laatste dag het hoogtepunt van het feest. En dat betrof het Loofhuttefeest. Stond Jezus op en hij sprak de mensen toe. Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken, want er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. En hij sprak hier over de geest. Geweldige Gerrit, je zei het vanmorgen, doop in Heilige Geest, dat gaat je leven zo veranderen. Daar kan ik van getuigen en Jezus zegt het hier, want als je dat ervaart, stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Geweldig, want de geest was nog niet gekomen omdat Jezus nog niet naar de Vader was gegaan. Sommige van de toehoorders zeiden inderdaad, hij is de profeet, hij is de Christus, meende anderen. Maar er waren ook die zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Er staat geschreven dat de Christus voortkomt uit het geslacht van David, uit Bethlehem, Davids geboortestad. De meningen over hem waren verdeeld. Nou, mijn vraag is, op de 26e, wie zegt u dat Christus is? Nou, en kun je daar ook van getuigen? Sommigen zeiden dus, hij is de Zoon van God, anderen zeiden, hij is de Christus. Nou, wie zeg jij morgen? Als je problemen hebt, wie is Christus? Wie zeg jij? Wie is mijn Heer? Wie is mijn leidsman? Ik kan daar iets van vertellen. In Hebreeën, als je Hebreeën 11 leest, dan staat er het getuigenis van Mozes. En ook daar hebben we het vanmorgen over gehad, Gerrit. En dan staat er op enig moment, als Mozes voor het eerst naar het paleis moet van zijn opa, om te zeggen van, ik neem het volk mee. En dan staat er, het leek wel alsof Mozes God, de onzichtbare God, steeds op het oog had. Of hij de onzichtbare God steeds zag. Nou, ziet u komende week ook de onzichtbare God? Afgelopen week hadden wij een verschrikkelijke dramatische week op het werk. We moesten opleveren en door allerlei contractuele afspraken die niet op elkaar afsloten tussen opdrachtgever en aannemer en tussen opdrachtgever en huurder, zaten wij verschrikkelijk klem, hopeloos. Een geweldige collega-uitvoerder die ook overtuigd christen is en die in een evangelische gemeente zit, waar ik op een geweldige wijze contact mee heb, stuur ik dan appjes. En dan app ik. Wees ervan overtuigd, God is met je en onze keet zit vol met engelen. Wat ziet u? Gehazi zag ze niet. Elia wel. Nou, heel veel succes. En dan horen wij de 26e wel wie u zegt dat Christus is en wat u ziet.
Beste mensen, we sluiten af met Lied 2:21. bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. En tot volgende week.